Goedemorgen. Fijn om met Pasen in Meppel te zijn. Er zijn weinig gemeentes met wie ik zo vaak Pasen heb gevierd als met deze gemeente. Dat zijn er maar een paar. Maar doe me terugdenken aan de tijd dat wij hier woonden. En ik ben zo blij dat deze gemeente leeft en groeit. En dat... dat we hier nu zo bij elkaar zijn met zoveel mensen op deze paasmorgen. En dat we samen mogen vieren inderdaad dat Jezus heeft overwonnen. En het is ontzettend fijn om velen van jullie te zien die ik nog ken van vroeger. Maar ook heel fijn om zoveel te zien die ik niet ken. Die sinds 2001 dat wij hier weggegaan zijn bij deze gemeente zijn gekomen. Of misschien nog wel heel recent bij deze gemeente zijn gekomen. Maar ik ben heel blij om jullie te ontmoeten deze morgen. We willen met elkaar twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. En ik wil eerst een gedeelte uit een profetie met jullie lezen uit Ezechiël hoofdstuk 37. Over de vallei van de dorre doodsbeenderen en hoe daar ook nieuw leven kwam. In dit visioen, of komt zou je kunnen zeggen. En daarna lezen we met elkaar de opstanding, de geschiedenis van de opstanding uit het Marcus-evangelie, Marcus hoofdstuk 16. Maar eerst willen we met elkaar lezen uit Ezechiël hoofdstuk 37. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. En die lag vol beenderen. En hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. En toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. En ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, een geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie een gedruis. En de beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. En hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En ik profeteerde zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. En ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. En toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opreizen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. En dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe opreizen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. En dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Nou, lees met elkaar in Marcus hoofdstuk 16. Marcus, de evangelie naar Marcus hoofdstuk 16 over de opstanding van Jezus. Marcus 16. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lange gewaad, en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen en zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. En daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren zeer bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Nou, een eerste detail waar ik uw aandacht op wil vestigen is dat het voor Jezus niet nodig was dat de steen werd weggerold. Jezus is opgestaan uit de dood in zijn verheerlijkte lichaam. Maar hij kon ook verschijnen waar hij wilde. En zijn lichaam was wel een lichamelijk lichaam, maar een verheerlijk lichaam. En het feit dat de steen is weggerold, was niet nodig voor Jezus. Het is niet nodig dat die steen weggerold moest worden, opdat hij uit het graf kon komen. Maar die steen is weggerold, zodat de vrouwen en de andere discipelen, dat zij naar binnen konden lopen en dat ze konden zien dat het graf leeg was. En dat hoop ik vanmorgen ook, dat de bedoeling daarvan was dus dat zij zich bewust zouden worden van de opstanding van Jezus. Dat het tot hen door zou dringen dat het graf echt leeg was. En dat is mijn gebed voor vanmorgen, als we met elkaar nadenken over de opstanding van Jezus, dat ook wij tot die bewustwording mogen komen. Daarvoor is de steen weggerold en daarvoor is het opgeschreven in de Bijbel, dat wij daar vanmorgen ook met elkaar over kunnen nadenken en dat we het mogen gaan zien. Dat je het gaat zien met de ogen van je hart, dat het tot je doordringt en dat het je mag verblijden en dat we, ja, dat we de Heer Jezus zullen prijzen, omdat Hij onze levende Heer is. Maar het is omwille van de mensen dat de steen is weggerold. En het thema waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken, naar aanleiding van Markus hoofdstuk 16. En ik werd er gewoon bij bepaald en ik heb nog nooit eerder op deze wijze over de opstanding van Jezus gesproken. Maar ik zat dat gewoon weer te lezen en dan zit je erover na te denken en dan ben je er wat over aan het mediteren en je bent aan het bidden. En toen ineens, toen zag ik dat door die opstanding van Jezus, dat er van alles in beweging komt. En trouwens, het hele boek Markus is ook een heel dynamisch boek. Er staan heel weinig conversaties in het boek Markus. Van het begin af aan, als je het boek leest, dan is het een en al activiteit en het is een en al gebeurtenissen. Het is een en al verslag van wat Jezus gedaan heeft. Het is het meest dynamische van de evangelie, zou je kunnen zeggen. Maar ook hier in Markus hoofdstuk 16, daar zien wij dat er heel veel in beweging komt. En dat vind ik een prachtig thema. En zo mag de opstanding van Jezus ook ons leven bewegen. Ook wij mogen mogen veranderen door de opstanding van Jezus. En verandering betekent beweging. En Paulus heeft het in de brief aan de Filippenzen over de opstandingskracht van Jezus. Dat hij ook in ons leven is. Dat hij zegt om te kennen de kracht van zijn opstanding. En gelijkvormig te worden aan zijn dood om te komen tot de opstanding uit de doden. Dus die opstanding van Jezus, die brengt ons ook in beweging. Er verandert echt wat, ook in ons leven, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. De vraag is of u al persoonlijk die opstandingskracht van Jezus hebt leren kennen. Nou, ten eerste, het leven, het lichaam van Jezus kwam natuurlijk tot beweging. Als we nadenken over dat hij dood was. U heeft waarschijnlijk wel eens iemand gezien die gestorven is. Het lichaam van iemand die gestorven is. En er zit helemaal geen beweging in. Als iemand slaapt is dat heel wat anders. Iemand die slaapt, die ademt en die beweegt. En dat is een heel wezenlijk verschil, dat zie je onmiddellijk. Maar als iemand echt gestorven is, is er helemaal geen leven meer in het lichaam. En zodra je een overledene ziet, het lichaam van een overledene ziet, dan zie je dat. En het lichaam van Jezus was echt dood. Hij was niet schijndood. Hij was niet hersendood, alleen. Hij was niet in een soort slaap, alleen. Alhoewel hij symbolisch wel heeft gesproken over de dood als zijnde een soort slaap. Maar hij was echt dood. En dat is de werkelijkheid van het leven waar u en ik in staan. Wij zijn sterfelijke mensen. En vroeg of laat zullen wij ook sterven, zal ons lichaam ook sterven. Tenzij wij zullen leven bij de wederkomst van Jezus. Maar die dood is een verschrikkelijke werkelijkheid. En God is mens geworden in zijn Zoon Jezus Christus. En God zelf heeft notabene in zijn Zoon Jezus deel gekregen aan onze dood. Hij is onze dood gestorven. Hij was echt dood, maar zijn lichaam is opgewekt uit de dood. En er kwam weer beweging in. En zijn lichaam ging weer ademen. En hij kon weer eten daarna. En hij is echt opgestaan uit de dood. Het is een heel duidelijk feit uit de Bijbel. Het graf was echt leeg. En er kwam weer leven. En er kwam weer beweging. En Jezus heeft de dood overwonnen. En het feit dat hij is opgestaan uit de dood is het bewijs dat God het offer van zijn leven heeft aanvaard. Wat is de betekenis? Ik vind het heel mooi dat Diane, de kinderen, ik zat erover na te denken. Diane, ik weet niet of je nog in de zaal zit of niet. Of dat je inmiddels met de kinderen ergens anders bent. Maar ze is boven bij de kinderen. Maar ze heeft ongeveer de helft van alle evangeliën. want de evangeliën gaan voor de helft over Jezus' lijdensweek en zijn sterven en zijn opstanding uit. Ze heeft de helft van de evangelie heeft ze in die 10 minuten die ze de kinderen heeft onderwezen. En ik vond het geweldig hoe dat de kinderen zo geboeid waren. Ik heb zelden zo'n grote groep kinderen zo geboeid gezien. Maar ze heeft het zo mooi samengevat. Dat Jezus gestorven is aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Zo schitterend is het ons gepresenteerd vanmorgen. Maar de diepste betekenis van die dood van Jezus is dat hij de vloek van de wet heeft gedragen. Ik hoorde laatst weer, weet je, er is zoveel verwarring over het evangelie in de tijd waarin wij leven. Ik ben geweest, ik heb het voorrecht gehad om in Amerika te zijn met mijn zoon Lucas, die ook theologie studeert. En we waren bij een conferentie met 8000 mensen van de Gospel Coalition, een organisatie die 15 jaar geleden is opgericht door zeer vooraanstaande theologen in Amerika. En zij zeggen met elkaar, we moeten het evangelie opnieuw definiëren, want er is zoveel verwatering en zoveel verwarring gekomen over de inhoud van het evangelie. Dat is echt waar. Dat is echt waar. En ik luisterde van de week nog naar een meditatie op Groot Nieuwsradio. En de kern van wat deze broeder verkondigde was dat de vloek is dat je onzeker bent over jezelf. De vloek is dat je minder waardig voelt. Dat je niet helemaal blij kan zijn met jezelf. Dat je niet denkt en voelt dat je geliefd bent. En dat is ook een vloek die anderen over je kunnen uitspreken van je kan niet leren of je bent niet zo knap of je zult nooit wat bereiken. Natuurlijk, ja, dat kan inderdaad een soort vloek zijn die over je uitgesproken wordt. En begrijp me goed, want natuurlijk wil Jezus ook ons van die dingen verlossen, maar Ik geloof dat dit wel de verwarring ook laat zien ten aanzien van de inhoud van het evangelie. Jezus stierf niet aan het kruis, omdat de vloek in ons leven is dat wij onszelf een beetje moeilijk kunnen accepteren. Dat is eigenlijk helemaal de moderne cultuur die de evangelieprediking binnengekomen is. Want de moderne cultuur stroomt sinds 20 jaar nog maar. Echt waar, nog maar sinds 20 jaar stroomt onze moderne cultuur over van zelfbeeld en zelfaanvaarding. En het probleem is minderwaardigheid en de oplossing van alle problemen is dat je jezelf helemaal gaat accepteren. Maar dan kom je wel in de evangelie terecht waarin er vooral gezegd wordt, weet je, jij bent prachtig en jij bent schitterend. En jij bent mooi. En ik maak het mee dat collega's van mij zelfs in de prediking durven te zeggen, jij bent goed. We moeten nadenken over deze dingen. Want de Bijbel zegt niet dat wij goed zijn. De Bijbel zegt dat er niemand goed is. Het grootste probleem van de mens is niet dat je moeite hebt met jezelf. En verzoening is niet dat je verzoend wordt met jezelf. Dat is allemaal heel erg zelfgericht. Dat is allemaal heel erg humanistisch bijna, zou ik het willen zeggen. Maar de Bijbel leert dat Jezus gestorven is, niet vanwege de vloek van onze verstoorde relatie met onszelf. Maar de Bijbel zegt dat Jezus gestorven is vanwege de verstoorde relatie met God. En die vloek is de vloek van de wet. Die vloek heeft te maken dat wij strafwaardig zijn. Dat wij doemwaardig zijn. Dat wij het oordeel dat van God komt verdienen. Het grootste probleem is het feit dat God ons niet anders kan dan veroordelen tot de dood vanwege onze zonde. Dat is het probleem van de mens. En daarvoor is Jezus gestorven. Jezus stierf niet om een offer te brengen aan ons, of een offer te brengen aan ons minderwaardigheidsgevoel, of een offer te brengen vanwege onze onzekerheid, of om alleen maar te sympathiseren met onze gevoelens van leegte, of ga zo maar door. Jezus stierf om een offer te brengen aan God, naar hem toe. Omdat de gerechtigheid van God eist de dood van de zondaar. En Jezus is in de plaats van zondaren gestorven. God heeft het offer van zijn zoon aanvaard als een genoegdoenend offer voor jou en mijn zonden, opdat wij door God vergeven kunnen worden. Vergeving voor al je zonden. Het is genoeg wat Jezus voor je deed. Hij is tot een vloek geworden. En dat is de vloek van de wet. De wet die zegt, degene die zich niet aan de wet houdt, moet sterven. En die dood is Jezus gestorven. En het is een offer dat hij naar God toegebracht heeft. En de opstanding van Jezus uit de dood bewijst dat God zijn offer heeft aanvaard. En dus, lieve mensen, mijn zonden zijn velen, maar zijn barmhartigheden zijn veel meer. Ik hoop dat je dat vooral hoort. Juist als je de diepte van wat Jezus voor ons deed aan het kruis, wat Diane voor de kinderen heeft geschilderd, de betekenis van die hele geschiedenis, dat je dat begrijpt. Dat je begrijpt dat er maar één weg tot behoud is. Het grootste probleem in jou en mijn leven is niet wat wij zelf vaak denken dat het grootste probleem is. Maar als we de Bijbel gaan lezen, als we God leren kennen, als we ons leven zien in het licht van Gods heiligheid, dan beseffen we dat ons grootste probleem is onze zonde en het feit dat we daardoor schuldig zijn komen staan en dat we daardoor God zijn kwijtgeraakt. Maar dat je door geloof in Jezus, dat het allemaal weggenomen wordt, dat je vergeven wordt en dat je God nooit meer kwijt zult zijn in je leven. Maar dat je met hem verzoend wordt. Je wordt met hem verzoend en, wonder boven wonder, dan krijg je ook meer vrede met jezelf. Dan kan je jezelf meer relativeren. Dan neem je jezelf minder serieus. Ja, dan word je ook verlost van je minderwaardigheidscomplex. Zeker. Want dan ga je zien hoe waardevol je bent in Gods ogen, omdat hij zijn zoon heeft gegeven voor je zonde. Dus natuurlijk is dat ook een onderdeel van het goede nieuws. Maar het is niet de kern. Het is niet de kern. En we moeten terug naar een definiëring van die kern. Dat is echt heel belangrijk. En ik hoop dat je het begrijpt. Dat het niet alleen een cliché voor je is vanmorgen. Jezus is voor de zonde van de wereld gestorven. Dat je het niet alleen zegt omdat je het anderen napraat. Jezus is voor mijn zonde gestorven. Maar dat je persoonlijk hem hebt gevraagd om jou je zonde te vergeven. Er moet iets van berouw, iets van gebrokenheid, iets van zondebesef, iets van het besef van je onwaardigheid zijn. Ja, we zijn waardig, maar we zijn ook heel erg onwaardig. We zijn waardevol, maar ook volkomen onwaardig. En pas als je dat beseft, dat je volkomen onwaardig bent, en dat je vanuit je besef van onwaardigheid de naam van Jezus aanroept, dan zul je behouden worden. Dus weet je, ik was vorige week nog ergens en toen had ik het, ik had een heel andere preek toen, maar toen zei een broeder nadien tegen mij, weet je, ik heb zoveel moeite gehad om te geloven dat ik echt vergeven zou kunnen worden. Hij had dus wel zondebesef. Maar hij zegt, ik heb zulke rot dingen gedaan. Het is zo misgegaan in mijn leven. Maar echt geloven dat je helemaal vergeven bent. En ik had de vrije genade van God gepredikt. Ik had die volledige vergeving door geloof in Jezus gepredikt. En hij zegt, ik vind het moeilijk en soms vind ik het nog moeilijk, maar door je preek, door het woord van God vanmorgen, kan ik het wel echt geloven en kan ik het accepteren dat ik helemaal vergeven ben. En dat mag jij vanmorgen ook. En zelfs psychiaters en psychologen zeggen dat als mensen weten en zich ervan bewust worden en dat echt een overtuiging wordt van binnen dat je helemaal vergeven bent, dat er volkomen vergeving is voor al je zonden, dat het heel goed voor een mens is. Dus roep de naam van Jezus aan en je zult behouden worden van al je zonden. En je zult verzoend worden met God voor tijd en eeuwigheid. Maar er kwam beweging in het lichaam van Christus. Hij stond op uit de dood. En weet je, er komt zoveel meer beweging. Want toen die vrouwen daar, ik wil een paar dingen eruit halen waar er beweging kwam. Ik kijk even met jullie naar Maria Magdalena. Vers 9 wordt gesproken over Maria Magdalena. En dan staat er uit wie hij 7 demonen had uitgedreven. En weet je, dat is ook beweging. Dat is wel degelijk vernieuwing en verandering. Misschien heeft ze al jaren met die demonen gezeten. En hoe komen demonen mensenlevens binnen? Ja, dat heeft ook weer met zonde te maken. Door zonde komen er soms openingen voor boze geesten. Ik geloof dat het niet een sprookje is wat hier staat. Mensen kunnen echt bezeten zijn. Mensen kunnen echt bezet of gewoon, ja, er kan een bepaalde macht van boze geesten zijn in het leven van mensen. En die geestelijke wereld is reëel. En daar hebben we mee te maken. Ik luisterde van de week ook naar Groot Nieuws Radio. Vertelde ik jullie, was ook een getuigenis van een vrouw. En een Joodse vrouw uit Nederland. En ze vertelde dat ze liberaal-Joods was opgegroeid. Niet orthodox, niet heel streng met de wet en zo, maar dat ze daarna met haar man, dat ze allerlei dingen was gaan uitproberen en dat ze in alternatieve zaken terecht was gekomen en dat ze ook met alternatieve geneeswijzen of ik weet niet meer precies, maar en tot en met bijna spiritistische dingen toe. En op een gegeven moment hadden ze door. Ze hadden samen door, dit is niet goed. Nu is er sprake van echt duisternis in ons leven. Dat wisten ze op een gegeven moment. Ze wisten dat, hè, dat niet zij, door al die dingen waar ze zich mee ingelaten hadden, dat zij daardoor een soort van krachten gekregen hadden. Maar ze kwamen erachter dat krachten hun in de macht gekregen hadden. Dat ze helemaal niet meer vrij waren. Er gebeurden hele enge dingen in hun huis. En ze wisten gewoon, we moeten ergens vanaf. Dit is absoluut verkeerd. Absoluut verkeerd. Dus als hier staat, Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had, dat is de werkelijkheid van de wereld waarin wij leven. Onze broeders en zussen in Afrika en in Azië en ook in Zuid-Amerika en andere landen leven veel meer met deze realiteit. Die zijn zich daar veel meer van bewust. Wij denken, we hebben een wereldbeeld wat veel materialistischer is op de een of andere manier. Wij denken niet dat dit de werkelijkheid is, maar het is wel degelijk werkelijkheid. En deze Joodse vrouw die vertelde dat op een gegeven moment iemand, het enige wat iemand tegen hen gezegd was, je moet Jezus vragen of hij die geesten wegstuurt. En dat gingen ze doen. En ze gingen bidden tot Jezus. En ze merkten dat het wegging. Ze merkten gewoon dat het wegging. En dat is beweging. Dat is de opstanding van Jezus. Zet dingen in beweging. En jarenlang was Maria Magdalena misschien wel, had ze vastgezeten. Maar Jezus maakte haar vrij. Jezus maakte haar los, zou je kunnen zeggen. En hij verloste haar ook van deze boze geesten. Er is een wereld van lijden, een wereld van gebondenheid, een wereld van geestelijke duisternis. Je zou kunnen zeggen een wereld van geestelijke dood zit daarachter. Achter dat verhaal van Maria Magdalena. Maar, en ook achter het verhaal van die Joodse vrouw wat ik net vertelde. Maar dit is de heerlijkheid die wij vanmorgen ook aan elkaar mogen prediken. Dat Jezus bevrijdt van de boze. En als dan aan het einde van dit hoofdstuk ook staat dat ze heen gingen. En dat ze overal heen gingen. En dat Jezus ook zegt dat dit zal gebeuren. Dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. En daar hoeven we niet. Daar mogen we ook heel nuchter over nadenken. Dat hoeft helemaal niet gepaard te gaan met manifestaties of met hele vreemde of opzichtige dingen. Maar wel dat wij mogen weten dat wij door de opstandingskracht van Jezus, dat Jezus macht over de demonen ook in ons leven openbaar wordt. Ook u en ik worden aangevallen door demonen. Ook u en ik hebben te maken met de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Maar wij mogen vanmorgen weten dat Jezus Christus overwinnaar is. Dat hij de dood heeft overwonnen en dat hij met zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood, dat hij heeft gezegevierd over de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dat hij hen ontwapend heeft, zoals Colossenzen het zegt, Paulus in Colossenzen. Hij heeft hen de wapens uit handen genomen. Ze zijn ontwapend. En Jezus is oneindig veel sterker en machtiger dan welke boze geest dan ook. Jezus Christus is God en boze geesten zijn schepselen. En Jezus, de Zoon van God, God de Zoon, heeft over hen gezegevierd. En wij in Jezus Christus hebben macht over boze geesten. En je mag tegen de aanvallen van Satan en tegen de demonen die zich soms openbaren in jouw leven zeggen, wijk in Jezus' naam en weg in Jezus' naam. En je zult net als die vrouw merken dat het verandert. En dat is beweging die komt in je leven door de opstanding van Jezus. En dat is een persoonlijk verhaal. Opnieuw is dat een persoonlijk verhaal. Net als dat die vergeving van zonde een persoonlijk verhaal is. En het is zo goed om in het licht te komen met alles voor de Heer. Ik denk dat als er zonde onder het vloerkleed blijven, als je zonde blijft ontkennen en negeren en als je makkelijk doet over zonde, ja, dan deel je niet in die overwinning van Jezus. Maar als je bereid bent, ook vanuit het besef dat je, vanuit je bekering, dat je tot bekering bent gekomen, dat je je verootmoedigd hebt voor de Heer, dat je bereid bent om je zonde te belijden. Ik heb dat zelf 2 jaar geleden nog heel bewust meegemaakt. 2 jaar geleden... Heb ik meer dan ooit, denk ik, zonde beleden. In het bijzijn van een ander echtpaar, samen met mijn vrouw. Met mijn vrouw erbij en een ander echtpaar erbij. En zo diep zonde beleden. Mijn zelfingenomenheid. Mijn zelfafgoderij bijna. Mijn trots. Mijn begeerte. En andere dingen. Echt beleden, in het licht gebracht, eerlijk geworden. En opnieuw heb ik die bevrijding van Jezus zo meegemaakt. En ik merkte inderdaad dat de duisternis week en dat dingen doorbroken werden en dat het veranderde. En daarna kwam een krachtige vervulling met de geest. En weet je, dat is er ook voor jou. En dat is het antwoord op je nood. Het antwoord op je nood is niet een luxer leven. Het antwoord op je nood is niet meer geld. Het antwoord op je nood is niet een huwelijk of kinderen. Zelfs mensen zijn niet het antwoord op je nood. Maar, en zelfs niet lichamelijke genezing. Ik heb kort geleden het getuigenis gelezen van Joni Eriksen. Een heel mooi boekje meegenomen uit Amerika van Joni Erickson, van met getuigenissen, waarin onder het getuigenis van Joni Erickson. U kent misschien haar naam wel. Ze was 18 jaar toen ze dook in het water, in de natuur en met haar hoofd op de bodem kwam en helemaal verlamd raakte. Sindsdien kan ze alleen maar haar hoofd een beetje bewegen. Ze is nu trouwens ernstig ziek. Maar Joni Erickson heeft in dat getuigenis verteld hoe ze... Ze was al christen en ze las over de genezingswonderen van Jezus. En ze in die eerste jaren heeft ze zo gebeden dat God haar zou genezen. Maar het is uiteindelijk, ze is niet genezen van haar verlamming. Maar dan zegt ze op een gegeven moment dat ze erachter kwam dat de verlossing van haar zonde en de verlossing van de boze en dat ze met God verzoend mag zijn door de dood van Jezus en de opstanding van Jezus. En dat ze een kind van God mag zijn. Dat ze ging zien de betekenis van Jezus, dood en opstanding voor haar. Ook al is ze vanaf haar 18e gehandicapt, ernstig, beperkt geraakt. Ze zegt, die lichamelijke genezing wordt als niets. Dat verdwijnt helemaal naar de achtergrond vergeleken bij Gods genade voor mij in zijn Zoon Jezus. Vergeving van zonde en bevrijding van de boze. En daarom zeg ik het, dit is het antwoord op je nood. Ook voor de zieken onder ons. Degene die worstelen met hun lijf. Die te maken hebben met lichamelijke beperkingen. En wij allemaal hebben een onvolmaakt gezond lichaam. Niemand van ons is volmaakt gezond. En naarmate we ouder worden, worden we niet meer gezond, maar minder gezond. Maar weet je, onze diepste nood is niet lichamelijke gezondheid. Maar je diepste nood is die volheid van Gods geest. Dat je met God wandelt. Dat je weet dat je door Jezus met God verzoend bent. En dat je bevrijd bent van de boze. En dat je overwinning ervaart in de geestelijke strijd. En dat je dat gezag van Jezus hebt om tegen de aanvechtingen van de duivel te zeggen, wijk in Jezus' naam. En je merkt dat er overwinning is in de naam van Jezus in jouw leven. Ook over de zondemacht. Dat is wat je ten diepste nodig hebt. En dat is de beweging die God je geeft. Door de opstanding van Jezus. Dingen komen in beweging. Halleluja. En weet je wat ik ook zo mooi vind, is dat een andere vorm van beweging die ik zie, is dat degenen die horen over de opstanding van Jezus, dat ze ook gewoon gaan. En dat is de laatste vorm van beweging die ik wil noemen. De eerste vorm van beweging die ik geduid heb is, al je zonden worden van je afgenomen. En je wordt bevrijd van de vloek van de wet en je wordt vergeven. Dat is verandering, dat is beweging. Het tweede is, de boze wordt overwonnen in je leven. Maar het derde is dat als je deze dingen ook meemaakt en als je gaat begrijpen hoe groot het is en hoe, weet je, dit is het gewoon alles voor ons. Dit is natuurlijk, we zijn hier niet als een soort sportvereniging bij elkaar of als een soort hobbyclub. Maar we zijn hier, als we op zondagmorgen zoals vandaag bij elkaar zijn, zijn we bezig met de meest wezenlijke dingen van ons bestaan. Dit is alles. Jezus is niet een toevoeging aan ons leven, zoals tennis een toevoeging aan je leven is. Als je op een tennisclub zit, is tennis een toevoeging aan je leven. Als je motor rijdt, is motorrijden een toevoeging aan je leven. Als je, weet je, zelfs je werk, dat is iets in je leven. Je baan, je werk, je functioneren, je carrière, de manier waarop je je geld verdient, is iets in je leven. Maar Jezus Christus is niet iets. Hij is niet een toevoeging in ons leven. We hebben niet hem er ook bij, naast alle andere dingen die we hebben in ons leven. Nee, hij is onze Heer. Hij is onze koning. Hij is onze God. Voor hem leven wij. Voor hem lijden wij, voor hem werken wij, voor hem tennissen wij. Voor hem doen we alles. Voor hem voeden we onze kinderen op als we die gekregen hebben. Voor hem zijn we trouw in het huwelijk. Voor hem doen we alles. Hij is alles voor ons. En omdat hij alles is, willen we ook gehoorzaam zijn aan zijn opdracht. En zijn opdracht is om te gaan. En dat is beweging. Want we lezen dat de engel, de jonge man die in een wit gewaad daar zit bij het lege graf, tegen deze vrouwen zegt, Hij is opgewekt, hij is niet hier. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden, maar ga. Dat is de eerste keer dat dat naar voren komt, vers 7. Ga. En daarna lezen wij dat Maria Magdalena, als zij ook Jezus ontmoet, als ze daar alleen is met Jezus. Misschien zijn die andere vrouwen dan inmiddels gegaan. Is zij dan nog alleen? Omdat ze even alleen wilde zijn dat Jezus haar ontmoet. Zoals we in de andere evangelie lezen dat er een persoonlijke ontmoeting is tussen Maria Magdalena en Jezus. En dan staat er, ze ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Ze ging, opnieuw dat woordje gaan. En dan lezen we dat Jezus ook heeft gezegd tegen zijn discipelen. Dat als hij zich aan de 11 openbaart, vers 15... Ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Er komt beweging in het leven van de discipelen, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. En dan lezen we aan het einde van het hoofdstuk. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Vier plekken in Marcus hoofdstuk 16 waar gesproken wordt over gaan. En dat is de laatste vorm van beweging die ik wil noemen vanmorgen. Je kunt niet alleen maar consument zijn in de gemeente van Jezus. Je kunt niet alleen maar blijven zitten. En het alleen maar voor jezelf nemen, tot je laten komen. Het is geen optie om alleen maar toeschouwer te zijn en te blijven. Om het alleen maar te horen voor jezelf. Stel je voor dat een dierbare dood was en is opgestaan. Opgewekt uit de dood, zoals mensen ook zijn opgewekt door Jezus. Denk je dat jij Iris zijn mond kon houden over de opwekking van zijn dochtertje? Denk je dat Maria en Martha hun mond konden houden over de opwekking van Lazarus? Er staat ook dat ze het overal vertelden. Het gerucht over Jezus ging overal naartoe, omdat Lazarus uit de dood opgestaan was. Als er iemand in jouw leven, in mijn leven, een dierbare zou opstaan uit de dood, dan zou je het aan iedereen vertellen. Dat zet je in beweging, toch? En zo is het met de opstanding van Jezus. Dat wij mogen dit niet voor onszelf houden. Die boodschap van er is verzoening gebracht voor al je zonden. Er is een antwoord op de diepste nood van je leven. We mogen dit goede nieuws van vergeving van zonden en bevrijding van de boze en verzoening met God. Dit goede nieuws mogen wij aan anderen brengen. We mogen met elkaar ook gehoorzaam zijn aan die opdracht van Jezus. En de opstanding van Jezus zet ons vanmorgen ook in dat opzicht in beweging. We kunnen niet allemaal zendeling worden zoals Harmen en Marianne zijn zendelingen van jullie gemeente. Denk ook anderen zijn zendelingen van jullie gemeente. En ze zijn in Soedan geweest en ze vangen nu andere zendelingen op. En weet je, wij kunnen niet allemaal gaan. We kunnen ook niet allemaal geestelijk werker worden. Daar gaat het niet om. Maar we kunnen wel echt met elkaar samenwerken in het verspreiden van het evangelie. We kunnen met elkaar, kunnen wij daar gestalte aan geven. Het gaat erom dat je hart erbij betrokken is. Dat je er bewogen mee bent. Dat je eraan mee wilt werken. En ik heb eens iemand horen zeggen, sommigen, weet je, we zijn allemaal geroepen om zending te bedrijven. En sommigen gaan de put in. Iemand zei, er zijn maar twee opties. Sommigen gaan de put in. En dat zijn de mensen die echt naar Soedan gaan, zoals Armin en Marianne gedaan hebben. Die laten alles achter. Die geven een betaalde baan in de samenleving op. Die verstaan de roeping van de Heer om zendeling of prediker of leraar of voorganger of wat dan ook te worden. Die in fulltime dienst staan van het evangeliewerk. En die mensen hebben we nodig. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders zal uitzenden in de oogst. Die mensen gaan de put in, maar anderen zijn er om het touw vast te houden. Anderen moeten het touw vasthouden. Want anders kunnen die mensen de put niet in. En zo ben je met elkaar bezig om de mensen die diep in die put zitten te bereiken. En dat is onze roeping. Dat we ook gehoorzaam zijn aan de grote opdracht. En dan lezen wij dat terwijl zij gingen, de Heere meewerkte. Dat betekent dus dat alleen als wij gaan, alleen als wij, weet je, als we in de Heere willen blijven, moeten wij gaan waar hij gaat. Hij reikt uit naar een wereld in nood. Hij wil de mensen hier in Meppel en omgeving. Hij wil dat die mensen over hem horen. Hij wil gaan naar iedereen in deze omgeving. En als wij in hem willen blijven, moeten wij gaan waar hij gaat. Moeten we met hem meegaan in het uitreiken naar een wereld in nood. En dan zal hij met ons meewerken. Als jullie als gemeente innerlijk gericht zijn alleen maar, als jullie alleen maar op jezelf gericht zijn, zal de Heer niet meewerken. Maar als jullie als gemeente gaan uitreiken naar een wereld in nood, zal hij gaan meewerken. En dan zullen we diezelfde bovennatuurlijke kracht gaan meemaken. Inmiddels is er ook beweging gekomen in het muziekteam. We gaan afsluiten. Maar de Heer leeft. En zijn opstandingskracht wordt openbaar in ons leven. En zijn opstandingskracht wordt ook openbaar in Israël. Dat Israël uit de dood is opgestaan, waar Ezechiël 37 over spreekt. En God is aan het werk. En Jezus is overwinnaar. En zijn koninkrijk gaat komen. Laten wij in hem blijven. En dan ook daardoor zijn opstandingskracht meer en meer meemaken. Halleluja. Amen.